Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hun geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 119 het laatste vers. Gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij in rechte sporen. Het 88ste van 119. Wij lezen uit het Evangelie naar Johannes het 10e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 42. Daarna zingen wij op Psalm 80 het 11e vers. Behoud ons Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. En in aansluiting daarop doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Johannes 10, vers 22 tot en met 42 lezen wij. Daarna zingen we Psalm 80, vers 11 en doen belijdenis des geloofs.
En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk als ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hun, ik heb u vele treffelijke woorden getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenen zijt gij, van welk werk van die stenen gij mij? En de Joden antwoordden hem, zeggende, wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. En omdat gij een mens zijnde, uzelf een God maakt. En Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in uw wet? Ik heb gezegd, gij zijt goden. Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de schrift niet kan gebroken worden, en zegt gij lieden tot mij, indien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, God last het God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo geloof mij niet, maar indien ik ze doe. En zo gij mij niet gelooft, zo geloof de werken, omdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij zochten dan wederom hem te grijpen en hij ontging hun uit hun hand. En hij ging wederom over de Jordaan, door de plaats waar Johannes eerst doopte en hij bleef al daar. En velen kwamen tot hem en zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van deze zeide, was waar. En velen geloofden al daar in hem. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op grond van het gedeelte wat we gelezen hebben in de schrift is ook onze belijdenis geformuleerd in de Dordtse leerregels. Het vijfde hoofdstuk, we lezen daar de artikelen 6, 7 en 8. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijke voornemen van de verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. En laat hen zover niet vervallen dat zij van de genade van de aanneming en van de staat van de rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen de Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwig verderf storten. Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart hij hen nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering, opdat ze over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed van de middelaar, door het geloof, met een verbroken hart begeren en verkrijgen. De genade van God, die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen. Zijn ontfermingen en trouw aanbidden. En voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Alzo verkrijgen zij dan dit. Niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid van God. Dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen. Nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Hetwelk, zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden. Terwijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling van de Heilige Geest verijdeld of vernietigd kan worden. We willen samen de Heer gaan bidden om zijn zegen. Eeuwige en getrouwe God. Aan de middag van deze zondag zijn wij al met een prediking naar uw huis gekomen, of als wij door de omstandigheden thuis zijn gebleven en vanuit onze huiskamer of wellicht misschien van ons vakantieadres deze dienst volgen. En Heere, maak ons dan gevoelig voor datgene wat wij in het rijk van de schepping al hebben aanschouwd. Uw woord getuigt er toch op zoveel plaatsen van dat u in de schepping ook een voorbeeld neemt en daar een prediking uit laat klinken. Ook in dit gedeelte dat we gelezen hebben, ging het en gaat het over de winter. En daar leven we middenin. En dan kan het voor de een prediking zijn die aansluit bij de beleving van het hart of het gebrek daaraan. Dat we in die wintersomstandigheden, waarin alles zo koud en zo kil, zo dood en zo verdord is, ons eigen hart zien. Heere, wilt u geven dat die prediking ons hart dan zou mogen treffen? Want ook daarin hebt u tot ons te zeggen wat u tot ons wilt zeggen. U Heere Jezus neemt zo vaak in de schepping uw vertrekpunt als u een gelijkenis vertelt. En daaruit trekt u lessen voor het eigen hart en leven. Heere, dat het ons mag verschrikken, mag benauwen, dat zoals het in de winter is in de natuur, dat het ook zo kan zijn in ons eigen hart. En wilt u geven, Heere, dat het daarom ons mag brengen tot het gebed om die geest. Niet alleen die noordenwind die waait en die alles wat verdord en verbroken is wegwaait, maar vooral ook om die zuidenwind die alles weer herleven doet. Uw geest wordt uitgezonden en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk, zodat alles weer gaat uitbotten en gaat bloeien en groeien. Heere, wilt u die prediking heiligen? Maar hoe kan het zo zijn dat er onder ons zijn die bepaald zijn bij de zondigheid van hun hart, bij de ongerechtigheden van hun leven, die als een zwarte deken over het leven heen liggen, als een drekhoop ons leven vervuilen? Dan hebben we de prediking van de sneeuw mogen zien. En dat is toch ook de prediking waar David, terwijl hij ziet naar de vuilheid van zijn bestaan, omsmeekt. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Wat kan daar een behoefte aan zijn, Heere, juist ook na ontvangen genade, als we bij aanvang iets hebben mogen leren kennen van uw genade en van uw vergeving, maar dat die genade en die vergeving weer zo bezoedeld is, dat daar weer zoveel nieuwe zonden bij zijn gekomen en dat weer oude zonden levend zijn geworden en dat alles weer ligt onder de zwarte deken van onze ongerechtigheid. Ook dan hebben we diezelfde geest weer zo nodig. Heere, die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. En dat kan nooit om iets in ons. Het zal nooit een werk zijn van ons. Het zal alleen maar een werk zijn van de drie enige God. En Heere, geef dat daar ook dan het geloof bij ontvangen mag worden. Het geloof in de bewaring van degene die door uw Vader aan u, Heere Jezus, gegeven zijn. U hebt de belofte, de plechtige en de stellige belofte gedaan. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ik geef hun het eeuwige leven. Daar hebben de uwen niet altijd zicht op. Zeker niet als ze vervallen zijn in een zonde. Wat is het dan nodig, Heere, dat u hen opzoekt? Heere, hoe het ook zij, wat onze beleving van het hart ook is, of wat de toestand van ons hart ook is, voor of na ontvangen genade, nog dood door misdaden en door zonden, of dat we weer dodig gesteld zijn na ontvangen genade. We hebben altijd weer de bediening van uw Heilige Geest nodig. Die geest die levend maakt. Die geest die verlevendigt. Heere, laat de woorden van de prediking dan onze harten mogen bereiken. Bekerend en vernieuwend. Dat we in de verbrokenheid van het hart aan uw voeten terecht mogen komen. Niet alleen voor het eerst, maar steeds opnieuw. Dat is toch de weg die gij in uw woord ons aanwijst, ons leert. Dat leert ons de bekering van David. Niet alleen zijn eerste, maar ook zijn tweede bekering. Dat leert de bekering van Petrus. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo hebt u tegen hem gezegd. En wat is die tweede bekering? Een veel diepgaandere bekering dan de eerste. Bij de eerste moest hij zeggen, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar bij de tweede begon hij zoveel dieper te leren wat dat betekent, een zondig mens te zijn en te blijven. Maar juist in die weg, Heere, wordt genade ook echt genade. Dat we zalig kunnen worden, niet uit de werken, opdat niemand roeme, maar alleen uit genade. Genade die duur gekocht is. En dat laat u dan ook aan uw kinderen zien. De prijs die betaald is vanwege die zonden en vanwege die zwakheden. Heere, schenk het ons dat we daar een blik op mogen hebben. Opdat we mogen zien, ook in deze lijdenstijd, wat het u gekost heeft. Onze zonden waren uw wonden. Zo werd ook vanochtend nog in de consistorie opgemerkt. En Heere, wat een diepte is dat, als we dat moeten doorleven. Ik deed hem, door al mijn zonden, al die jammeren aan. Geef ons zo een gezegende lijdenstijd in deze weken voor Goede Vrijdag. Leer ons dat lijden recht betrachten. Want in die zee verzinken onze gedachten. In die onpeilbare liefde, die zo groot was, dat gij uw enige geboren zoon hebt gegeven. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar zal leven. Heere, laat dat woord van de lijdende Christus zijn kracht mogen doen. Uw woord is toch levend en krachtig, scherp snijdende dan enig zwaard. En gaat door tot verdeling der ziel, der samenvoegsel en des mergs. En is een oordelen der gedachten. Heere, wilt u dat werk doen en blijven doen in deze wereld. Waar alles brult van vijandschap tegen u. Waar alles getuigt van het leven zonder u. Wat is het alles in diep verval, ook in onze lage landen bij de zee. Niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. Ook in onze eigen kerken, heren, waar elke week wel weer wat te melden is. Aangaande rechtszaken die gevoerd worden of die weer afgezegd worden. Aangaande klassees die bijeen vergaderen of niet vergaderen. Het leven, het kerkelijke leven dat vast is gelopen. En wij weten, heren, geen weg vooruit. En als wij dan toch zoeken naar een weg, dan laten dan onze ogen op u geslagen mogen zijn. Totdat gij ook ons genadig zij. Heren, gij hebt toch beloofd dat de poorten der hel uw gemeente nooit zullen overweldigen. Wilt u daarom met uw genade en met uw geest ons leiding en licht geven. En geven dat we in getrouwheid aan uw woord en aan de belijdenis die daarop gegrond is. En aan de beginselen die gij ook aan onze kerken gegeven hebt in de kerkorde en in de synodale besluiten getrouwheid mogen hebben. Heren, dat gaat nooit buiten onze schuld om. Wij kunnen ons nooit verheffen boven wie dan ook. Maar geef ons toch getrouwheid aan die beginselen, aan woord en belijdenis. En geeft u dat dat door uw genade mag worden bekroond. Met uw zegen en met uw nabijheid. Wilt u ons zo aanzien, Heren, het geheel van de kerken, maar ook in de wereldkerk. Laat uw woord zijn kracht mogen doen. Laat uw geest, die toch uitgestort is op alle vlees, zijn kracht mogen doen. En laat die dingen die we zojuist uit de belijdenis hebben gelezen, bewezen worden dat ze hun kracht niet verliezen. Het lijden en sterven, de opstanding en hemelvaart, de voorbidding van de Heer Jezus Christus, uw eeuwig voornemen, het werk van de geest. U als drieënige God, Heere, zult toch nooit laten varen de werken die uw handen zijn begonnen. U laat nooit los wat u eenmaal hebt vastgegrepen. Maar Heere, wilt u dat werk dan blijven doen? In de bekering van zondaren. In de vernietiging van het rijk van de boze. In de zaligheid van uw volk Israël. In het verbreken van alle wapens van moord en terreur ook tegen elkaar. Heere, laat het vrederijk van de Messias, de Heer Jezus Christus, mogen komen. Wilt u ons zo nabij zijn? De wereld die uit uw handen is voortgekomen. En wilt u, Heere, redden degene die ter dood gegrepen zijn? Gedenk aan uw verbond, gedenk aan uw genade. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit Psalm 89, de versen 10 en 14. Psalm 89, vers 10. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. Het 14e, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roede en de bittere tegenheden, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. 10 en 14 van Psalm 89, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Dat is het derde vers van Psalm 17, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen. We kennen allemaal misschien wel het wapen van de provincie Zeeland. Het wapen van de provincie Zeeland met daarop de spreuk Luctor et Emergo. Een Latijnse spreuk die betekent: ik worstel, maar ik kom boven. En dan kwam ik deze spreuk een keer tegen op een remonstrantse kerk. En dat duidt wel heel duidelijk hun theologie, waarbij het woordje ik zoveel nadruk krijgt. Ik worstel en ik kom boven. De theologie van de remonstranten wordt volledig op de mens gelegd. De mens in zijn geloofsworstelingen. De mens in zijn geloofsoverwinningen. Ik worstel en ik kom boven. De werken. De genade plus de eigen verdiensten. De Rotse leerregels die laten zien, gemeente, dat het daar niet in ligt. Niet in mijn worstelen, al gaat het er niet buitenom. En zeker ook niet in mijn overwinning. Niet in mijn volharding, al staat dit wel boven het vijfde hoofdstuk. Maar in de artikelen wordt steeds het woordje bewaring gebruikt. En dat is wat we ook in deze drie artikelen zien. Dat daarin het woordje bewaring wordt onderstreept. Dat God de zijnen bewaart. We schrijven dat ook boven de prediking. God bewaart de zijnen vanuit twee gedachten. Hij bewaart hen voor het verlies van zijn genade. Dat kunnen ze niet verliezen, zo zeggen deze artikelen. En hij bewaart hen ook bij het voornemen van zijn genade. God houdt dat vast. God bekeert niet alleen voor de eerste keer, maar ook voor de tweede en elke dag weer. God houdt dat werk vast. Hij laat nooit een van de zijnen uit zijn handen vallen. God bewaart de zijnen. Voor het verlies van de genade. En bij het voornemen van zijn genade. De Dordtse theologen hebben in de Dordtse leerregels, met name in hoofdstuk 5, al een aantal keren gezegd, op grond van de schrift, dat Gods kinderen zondaren blijven. Zij kunnen in grote, grove zonden vallen. Maar ze hebben onderstreept, al vallen ze dan in de zonde, ze kunnen nooit uit de genade vallen. Wel in de zonde vallen, maar nooit uit Gods genade. En wat is daar nou het geheim van? Hoe komt dat? Dat ze wel vallen in de zonde, maar nooit uit die genade van God kunnen vallen. Ligt dat in het berouw van die mensen, dat zij op tijd tot zichzelf komen en zich gaan bekeren van die zonde? Luctor et emergo, ik worstel en ik kom dan toch weer boven. Nee, de vaderen die zeggen in artikel 6... Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijke voornemen van de verkiezing de Heilige Geest van de zijnen niet helemaal weg. Dat is de kern. En de grond dus van de bewaring van de zijnen ligt in dat voornemen. Naar het onveranderlijke voornemen van de verkiezing. Daar ligt de grond. Voor het eerst Maar ook telkens weer opnieuw. Dat ligt in het onveranderlijke voornemen van God. Hij heeft het voorgenomen om hen zalig te maken. En daar wijkt hij niet van af. Zijn raad zal bestaan. Dat is bij de eerste bekering zo. Het lag in het voornemen van God om David te bekeren. Maar het ligt ook in het voornemen van God om David te blijven bekeren. Tot aan zijn laatste snik toe. Daar ligt niets in David. Daar ligt geen grond in zijn berouw. Daar ligt geen grond in hoe hij is of was. We zien het juist bij David. Nadat hij in die zonde met Batsheba is gevallen. Nadat hij Uria heeft laten vermoorden. Dat, zo zegt hij zelf, dat hij zweeg. Toen ik zweeg. Dat wil zeggen, toen ik niet tot bekering kwam, toen ik niet tot belijden kwam, toen ik geen berouw toonde. En als het aan hem lag, zo zeggen ook de Dordtse theologen in deze artikelen, ik zal niet elk woord overigens onderstrepen of uitleggen, maar we hebben het gelezen, als het aan hen lag, dan zouden ze ook nooit meer tot bekering komen. Ze zouden voor eeuwig verloren gaan. Dat zien we bij Adam al. Als Adam tegen God gezondigd heeft, dan gaat Adam op de vlucht. En het is met het voornemen om nooit meer terug te keren. En het is dat God hem achterna gaat en zegt, waar zijt gij? En datzelfde geldt eigenlijk ook voor Petrus. Nadat hij zijn meester verloochend heeft, vlucht hij weg. En het is dat de Heer Jezus hem opgezocht heeft, dat hij van Simon is gezien. Anders was er van heel Simon Petrus niks meer terechtgekomen. Maar daar ligt dus het geheim en de grond. Dat die zijnen, dat de kinderen van God bewaard worden bij de genade. Ze kunnen nooit die genade verliezen. God houdt dat werk in stand, zodat David toch weer gaat bidden om de Heilige Geest. Het is God die Nathan naar David stuurt. En Nathan, nee, God zelf die zegt, gij zijt die man. En de Heer, en David moet de Heer recht in de ogen zien. En hij breekt dwars door midden. En hij komt tot die oprechte, waarachtige schuldbelijdenis. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Hij gaat smeken om de Heilige Geest. Laat die van mij niet wijken. Het onveranderlijke voornemen van de verkiezing. En dat is dus ook waarom, zo zegt de Dordtse theologie, dat zij van de genade van de aanneming en van de staat van de rechtvaardigmaking niet kunnen uitvallen. Of dat zij zondigen ten dode of tegen de Heilige Geest. Hier wordt in een aantal uitdrukkingen ongeveer hetzelfde gezegd. En wat zeggen ze dan hier? Laat ik het alleen even houden bij die laatste uitdrukking, want dat is een samenvatting van al die andere, dat zij zondigen ten dode, of, uitleg, tegen de Heilige Geest. Want dat is de zonde, zo leren we uit Gods woord, die onvergeeflijk is. God verhoedt dat zijn kinderen tegen de dood zondigen. In 1 Johannes 5 komt die uitdrukking voor, dat daar een zonde is tegen de dood en niet tegen de dood. En wat is dat nou? Een zonde tegen de dood of de zonde tegen de Heilige Geest? Want dat is dezelfde. Dat is geen makkelijk thema, gemeente, in de Bijbel. Die ook al in het leven van Gods kinderen voor heel veel strijd en voor heel veel verdriet heeft gezorgd, voor heel veel angst ook. Heb ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan? Dat was een van de grote aanvechtingen in het leven van John Bunyan bijvoorbeeld. Laat ik het heel kort aanstippen, proberen uit te leggen wat daarmee bedoeld wordt, aan de hand van twee voorbeelden uit de Bijbel. Om te beginnen het onderwijs van de Heer Jezus zelf. Het is een geschiedenis waarin hij een duivel uitwerpt. En als dat dan gebeurt, dus als die mens verlost is van die demon, die boze geest, als de Heer Jezus de duivel gebiedt om die mens te verlaten en hij weer gezond en bij zinnen is, dan ziet iedereen dat dat heel duidelijk een werk van God is. Het is een werk van Gods genade. Daar is iedereen van overtuigd. De mensen beginnen God te loven dat ze zulke grote dingen mogen meemaken. En ook de fariseeën en de schriftgeleerden zijn er in hun hart van overtuigd, wat eerder bij monden van Nicodemus tegen Jezus gezegd is, niemand kan deze dingen doen, tenzij ze van God gegeven zijn. Dat geloofden die fariseeën. Wij geloven dat gij zijt een man van God gekomen. Maar omdat de Heer Jezus in zijn prediking hun theologie en hun positie steeds meer onder kritiek ging stellen, ontstond er vijandschap en haat bij die fariseeën en die schriftgeleerden. En wat deden zij toen ze zagen dat Jezus die duivel uitwierp en waarvan ze in hun hart overtuigd waren, dit is Gods werk? Ze hebben zich verzet, ze hebben zich verhard en ze hebben gezegd, Jezus is zelf de duivel. En hij als de duivel werpt de duivel uit. En zo lasterden ze het werk van de Heilige Geest. Het werk van de genade. Dat is het kenmerkende. Het lasteren van het werk van de Heilige Geest. Want dan zegt Jezus, alle zonden zal de mensen vergeven worden. Maar het lasteren van de geest zal de mensen niet vergeven worden. Het lasteren van de geest, dat wil zeggen dat je in je geweten ervan overtuigd bent, dit is het werk van Gods geest. Dat je op een bepaalde manier onder beslag komt van de geest, maar dat je door allerlei soorten van haat en verzet dat werk tegenstaat. Want wat is het werk van de Heilige Geest? Dat is dat hij Christus verheerlijkt. Dat hij het licht laat vallen op de Christus. En daar verzetten de fariseeën zich tegen. Tegen het werk en tegen de genade van de Heer Jezus Christus. Wel bewust. Dan zegt de Heer Jezus, dit is lastering van de Heilige Geest. Een tweede voorbeeld wat daarbij aansluit, gemeente, iets meer vanuit een theologie, zien we in Hebreeën 4. Hebreeën 6 bedoel ik. Daar zegt de apostel, het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig zijn geworden en gesmaakt hebben het goede woord van God en de krachten van de toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik, wederom te vernieuwen en tot bekering te brengen, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Mensen die eens verlicht zijn geweest, mensen die de hemelse gaven gesmaakt hebben, die deel hebben gekregen op een bepaalde manier aan de Heilige Geest, het goede woord van God gesmaakt en geproefd hebben, de krachten van de toekomende eeuw, dat zijn nogal wat dingen. Het blijkt dus, gemeente, dat mensen dat allemaal kunnen ervaren en toch afvallig worden. Hoe kan dat? En hoe gaat dat in zijn werk? Nou, het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de Heilige Geest werkt in een mensenhart. Dat de Heilige Geest werkt in het hart van een vrouw. En die vrouw die komt tot bekering. En die vrouw die mag in haar leven vruchten van geloof vertonen. Maar haar man is daar vijand van. Ook al voelt hij in zijn hart En hij ziet in de verandering in zijn vrouw dat er vruchten van bekering en geloof te zien zijn. En dat hij zelf ook op een bepaalde manier iets van dat beslag van dat woord meemaakt. En iets van die Heilige Geest aan het werk ziet. Maar zo'n haat en zo'n vijandschap ontwikkelt. Terwijl hij in zijn hart gevoelt, dit is van God. En terwijl de Heilige Geest ook krachtig klopt op zijn hart en op zijn geweten. Dat hij daar dan toch zich tegen verzet. Willens en wetens het werk van de Heilige Geest in die vrouw of in andere mensen lastert. Of wat ook wel gebeurd is, dat bepaalde perioden van opwekking in de kerk onder kritiek werden gesteld. Belachelijk werden gemaakt. Terwijl men zag dat de Heilige Geest krachtig werkte. In Noord-Amerika, maar ook in Nederland, zijn er mensen geweest die daar zich op een vijandige en hatelijke manier tegen zich hebben verzet. En wat dan ook het kenmerkende is, gemeente, van deze twee voorbeelden. Enerzijds dus het lasteren van de geest in die uitdrijving van de duivel door de Heer Jezus. En anderzijds als een mens verlicht is geweest en de gave van God gesmaakt heeft. Het kenmerkende van een zonde tegen de Heilige Geest, dat is dat hij of zij daar geen berouw bij heeft. Dat is de kern van de zonde tot de dood. Er is geen enkele vorm meer van geweten dat spreekt. Er is geen enkele zorg meer. Zou ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben? Er is een zo'n totale verharding dat men zich nooit meer bekommert om God, om zijn genade, om de zaligheid. En het is hem onverschillig wat er in de eeuwigheid te wachten staat. Totaal verhard. Het geweten als met een brandijzer toegeschroeid. En dat moeten we even onderstrepen. Want John Bunyan heeft dat ook in zijn werken gezegd. Hij die zoveel aanvechtingen heeft gekend als het gaat om de zonde tegen de geest. Hij zegt juist als een mens er berouw over heeft, als een mens er zich zorgen om maakt, als hij bang is dat hij die zonde gedaan heeft, dan is dat een helder bewijs dat hij die zonde dus niet gedaan heeft. Want de zonde tegen de Heilige Geest, natuurlijk, als wij zondigen, dan zondigen wij tegen God. Dan zondigen wij ook tegen een drie-enige God. En daar hoort dus ook de Heilige Geest bij. En die zonden kunnen heel ver gaan. En die kunnen ook leiden tot heel veel aanvechting, tot heel veel angst. Het kan zo zijn, gemeente, dat wij in een bepaalde onverschilligheid geleefd hebben of nog leven. Het kan zijn dat wij de zonde zo makkelijk doen. Wel naar de kerk gaan en wel uit de Bijbel lezen. Maar dat het ons eigenlijk nauwelijks lijkt te raken. Je leeft je leventje, het kabbelt rustig voort. En je kunt dan wel eens beangstigd worden. Zou dit nou een gevolg zijn dat ik mezelf verhard heb? En dat de hemel mij niet verkwikt en dat de hel mij niet verschrikt? Maar toch is dat niet per definitie de zonde tegen de Heilige Geest. Want die zonde die wordt gekenmerkt door een haat tegen het werk van de Geest. Een haat van het werk van de Heer Jezus Christus. Het lasteren, het ontkennen, het welbewust ingaan tegen het werk van de Heilige Geest. Dus ook die lauwheid die ons misschien wel eens kan benauwen. Zeker bij het ouder worden, dan kan dat je wel eens aanvallen. Hoe ouder, hoe kouder. Zou ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben? Nou, als die vraag nog serieus leeft in het hart, dan is dat er een bewijs van dat die zonde niet gedaan is. Dat betekent overigens niet, gemeente, dat wij gerust achterover kunnen leunen en ons leventje weer verder kunnen leven. Nee, de Heere Jezus die zegt, ge zijt niet koud en ge zijt niet heet. Net zoals water. Lauw water. En wat doe je met lauw water, jongens en meisjes? Dat krijg je meestal bij de tandarts, toch? Dan krijg je geen ijskoud water, want dat doet natuurlijk zeer op die kies waar je net geboord in bent. Je krijgt ook geen heet water natuurlijk. Ook dat brandt in je mond. Maar lauw water. En dat slik je niet door, nee, dat spuug je uit. En dat zegt de Heer Jezus ook aan waar zo'n waarschuwing. Och, of gij koud waart of heet. Maar omdat ge lauw zijt, zo zal ik u uit mijn mond spuwen. Maar daarbij wel de oproep tot de bekering. Bekeert u van die onverschilligheid en van die lauwheid. Een tweede punt dat ik toch nog even wil noemen, gemeente, is dat iemand die na ontvangen genade terugvalt in de zonde. Misschien wel in grote zonde valt. Bepaalde koningszonden die er overblijven. Boezemzonden zoals ze wel genoemd worden. En die daar waaruit niet los kan komen. Telkens maar weer terugvalt. Hoe hij ook strijdt. Hoe ze het ook probeert. En je ziet dan dat het genadeleven gaat verkillen. En gaat verkouden. En dat dat tere leven van die eerste liefde zo verdwijnt. En dat je niet meer graag uit het woord leest. En ook al lees je erin, het spreekt niet meer. En de kerkgang wordt een sleur en je gaat er tegenop zien. En je bent maar weer blij dat de zondag voorbij is. Wij onderschatten die zonde niet en we bagatelliseren die gemoedstoestand niet. Maar gemeente, dat is niet per definitie de zonde tegen de Heilige Geest. Want we zien in de voorbeelden uit de Bijbel dat Gods kinderen zoiets kan overkomen. Dat de beenderen verouderd worden. In hun brullen de ganse dag. Dat er een bepaalde lauwheid over hen kan komen. Dat de eerste liefde kan verlaten worden. Dat ze vallen in de zonde. En dat ze zich daaruit zelf maar niet uit los kunnen bevrijden. Maar de Heere staat het niet toe. Dat zij uit de genade vallen. De Heer heeft David en Nathan gezonden. En de Heer heeft Petrus vastgehouden met zijn blik. En het was die ogen van de Heer Jezus. Die ogen die hielden hem vast en die deden hem bitter wenen. En zij die de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben, gemeente, die krijgen nooit meer een Nathan op bezoek. Nooit meer zal de Heilige Geest doordringen in het hart. Die hebben nooit meer een blik van de Heer Jezus die hun hart verbreekt. En zo kunnen de oprechte gelovigen natuurlijk wel de geest bedroeven. En ze kunnen de Heilige Geest wel uitblussen en ze kunnen de Heilige Geest tegenstaan. En ze kunnen verachteren in de genade. Maar toch zal de Heere verhoeden dat ze uit de genade vallen. Hij zal op zijn tijd hen opnieuw bekeren. Hij zal hen opnieuw bezoeken met zijn Heilige Geest. En ze zullen toch uiteindelijk ook weer bekeerd worden. En dat staat dan ook in het zevende artikel. Hij vernieuwt hen zekerlijk en krachtig door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed van de middelaar zoeken, door het geloof met een verbroken hart en verkrijgen. Het woordje bekering komt dan weer aan de orde. En nu wordt er in de Bijbel en ook in de theologie wel onderscheid gemaakt tussen de eerste bekering, de dagelijkse bekering, maar ook de tweede bekering. De eerste bekering, dat is inderdaad die bekering die een vrucht is van de wedergeboorte. Dat een mens in de levendmaking door de Heilige Geest wordt aangeraakt, tot stilstand komt op zijn weg naar het verderf, tot zichzelf komt zoals de verloren zoon, gaat zuchten en gaat klagen zoals Christen in de stad verderf, gaat zien dat hij op weg is naar de eeuwige ondergang en de vraag gaat stellen: wat moet ik doen om zalig te worden? De eerste bekering. Die dan ook tot gevolg heeft het toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus. Bekering en geloof, de eerste bekering als vrucht van wedergeboorte. Maar dan na die genade van de eerste bekering is er ook altijd weer nodig de genade van de dagelijkse bekering. Zo u wilt de heiligmaking, want er zijn steeds weer nieuwe zonden. De dagelijkse zonden, de overblijvende zonden en zwakheden. En die blijven tot de laatste snik nodig. Maar nu is er ook nog een tweede bekering. Dat is die bekering waarvan de Heer Jezus tegen Petrus gesproken heeft. Als hij hem waarschuwt. Eer de haan tweemaal zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Hij waarschuwde hem voor een grote en een grove zonde. Groter en grover dan dagelijkse zonden en zwakheden. Zonder om die overblijvende zonden en zwakheden klein te maken. Maar er zijn wel grotere en grovere zonden dan die dagelijkse. Die meer zwakheden zijn. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus: als gij eens bekeerd zult zijn. Nou was Petrus natuurlijk al bekeerd in die eerste bekering. Hij was wedergeboren. Vruchten van bekering en geloof hadden zich vertoond in zijn leven. Maar de Heer Jezus bedoelt: als je van deze grove zonde en van deze grote zonde bekeerd zult zijn. Namelijk die van de verloochening. Als je mij verloochend zult hebben. Als je daar bekeerd van zult zijn. Versterk uw broeders. En gemeente, als de Dordtse theologen hierop wijzen over, op bekering, dan duidt dat al aan, ze gebruiken ook nog eens het woord krachtig. Ik kan het even niet vinden, maar dat, ook, ja, dat staat ten andere: vernieuwt hij en zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering. Dus dat duidt al aan op een krachtig werk van God, dat is nodig. Een krachtig werk tot bekering. Een droefheid naar God. Wij moeten nooit denken, waar ik de vorige keer de preek mee begonnen ben, nou ja, eens bekeerd is altijd bekeerd. En dan beleidt Petrus en dan is het wel weer goed. Dat zou een bagatellisering zijn van die zonden waar David en Petrus in gevallen zijn. Zij worden hier als sprekende voorbeelden in het vijfde hoofdstuk genoemd. En dat we denken, nou ja, David was toch al een kind van God. En Petrus was toch al eenmaal bekeerd. Het kon toch niet meer misgaan in hun leven? Nee, bij God vandaan niet. En daar kom ik in de tweede gedachte nog wel even op terug, naar aanleiding van artikel 8. Maar als het gaat om hoe zij de dingen beleefden, dan was het klaar geweest. Nadat David in die zonde met Batsheba is gevallen, toen was het naar zijn besef afgelopen. En daarom smeekt hij ook om die Heilige Geest. Laat uw Heilige Geest van mij niet scheiden. Want hij was bang dat hij voor eeuwig verloren zou gaan. Het is geen automatisme in het leven van Gods kinderen als ze een belofte hebben gekregen, dat ze die maar blijven optellen. 1 en 1 is 2, wat God belooft, dat doet hij ook. Dat is rekenkunde, maar het is geen geloof. Al zondigen ze niet ten dode, maar dat is bij God vandaan. Maar zelf, vanuit hun eigen beleving, zondigen zij wel tot de dood. En breken ze door midden. En liggen ze verbroken en verslagen op de knieën voor God. En dan zijn die tranen van die tweede bekering of van die dagelijkse bekering nog veel en veel bitterder dan die van de eerste bekering. Als ze wel bewust tegen Gods genade ingezondigd hebben. Toen Petrus naar buiten ging, weende hij bitter. Bitterder dan ooit tevoren. En hij was bang dat hij nu voor eens en voor goed de deur achter zich had dichtgetrokken. Kijk, de remonstranten, die zagen altijd nog aanknopingspunten in de mens. Altijd nog aanknopingspunten in wat de mens kon, in zijn bekering, in zijn geloof. Je moet worstelen. En als je maar genoeg worstelt, dan kom je vanzelf wel weer boven. Die legde alles weer neer bij datgene wat de mens moest doen. Maar de Puriteinse theoloog Toplady die heeft het in zijn gedicht Rock of Ages heel terecht gezegd. Het is niet het offer dat ik breng. En het zijn niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Die kunnen niet redden. Maar gij alleen. Het gaat wel in de weg van die verbrokenheid. Het gaat wel in de weg van de tranen. Het gaat wel in de weg van de bekering en van de boetvaardigheid. Dat gaat er niet buitenom. Want er staat ook hier dat er een droefheid naar God is. Een droefheid over de bedreven zonde en naar God. Een droefheid naar God, gemeente, dat is een droefheid niet zozeer gericht op God, al zit dat er ook wel in. Wij denken bij het woordje naar misschien richtinggevend. Een droefheid in de richting van God, naar God toe. Dat zit er ook wel in. Maar dat is niet wat het Griekse woord in de grondtekst ons leert. Het is hetzelfde woord wat gebruikt wordt als wij zeggen het is het evangelie naar Johannes. Volgens Johannes. Naar de beschrijving van Johannes. Zoals Johannes dat heeft opgeschreven. En zo is er ook een droefheid naar of volgens God. Zoals God dat werkt. Een droefheid waaraan een onberouwelijke bekering verbonden is. Er is ook een droefheid der wereld. Dat is ook een droefheid, maar die werkt de dood. Want die droefheid der wereld die gaat over de gevolgen van de zonde. En als die gevolgen van de zonde maar weer weg zijn, als de ziekte weer opgelost is, als de tegenslagen uit het leven verdwenen zijn, dan is er met die droefheid ook weer afgelopen. En je komt er nooit mee bij God terecht. Maar de droefheid volgens God, naar God, zoals God die werkt, die leert droefheid over de zonde zelf. Ik heb tegen u, ja u alleen, zwaar en menigmaal misdreven. En daar komt dus ook het gevoel bij. De Dordtse leerregels die zeggen dat ook. De genade van God, die met hen verzoend is, wederom gevoelen. Nou staat het gevoel, gemeente, in onze dagen onder kritiek en begrijpelijk, want juist de postmoderne mens die drijft op zijn gevoel. Als het goed voelt, dan is het ook goed. En daarom zien we ook zoveel kerkelijk shopgedrag. Hier is wat kijken, daar is wat luisteren. En als het voor mij goed voelt, dan is het goed. We kijken niet zozeer naar wat er gesproken wordt, naar de waarheid, naar de leer, naar de dingen die gezegd worden, maar hoe voelt dat? En daar mag de rechte vinger bij worden gelegd. Want ons gevoel is bedriegelijk. En ons gevoel is aangetast door de zonde. We moeten niet drijven op onze gevoelens. En tegelijkertijd, gemeente, het waarachtig geloof gaat nooit buiten het gevoel om. Want er is natuurlijk ook een bepaalde beredeneerde verstandsgodsdienst. Een godsdienst die argumenten gebruikt, een godsdienst die concludeert. en zichzelf erbij rekent. En daar moeten we ook maar ver van blijven. Nee, het waarachtige geloof is een bevindelijk geloof. Dat is een geloof dat ervaren wordt, waar ook het gevoelsleven voluit bij betrokken wordt. Maar wel in de juiste volgorde. Namelijk eerst het geloof. Het geloof dat zich richt op het woord. En dat vanuit dat woord de kracht van dat woord ervaart. Dat is nog altijd de beste beschrijving die bijvoorbeeld iemand als Calvijn van bevinding geeft. Dat ik mag bevinden dat God is zoals hij in zijn woord zegt dat hij is. Het geloof is door het gehoor door het woord Gods. Kijk, Thomas die wilde het andersom hebben. Thomas had niet genoeg aan het woord wat de Heer Jezus gesproken had, dat hij opgestaan was. Het getuigenis van zijn medediscipelen. Hij zegt, als ik de tekenen in zijn handen niet zie en als ik niet de tekenen voel in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Eerst voelen en dan geloven. En dat wordt door de Heer Jezus bestraft. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en niet gevoeld hebben en nochtans geloven. Geloof, gemeente, richt zich op de onfeilbare beloften Gods. En waar dat waar bevonden wordt, daar komt het gevoel ook bij kijken. Dan komt de verwondering, dan komt de verbrokenheid. En alles wat het woord dan doet, zij in de ontdekking, in de onderwijzing of in de vertroosting. En als de Heere dat dan zo krachtig werkt en het gevoelen doet ontwaken, dan zal er bij hen ook een werken ontstaan, een zaligheid met vrezen en beven des te naastiger bewerken. Dat geeft er aan klevend leven. De psalm die we zojuist zo straks gaan zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden, ga mij met uw heilig voor. En dan het artikel dat dan volgt, artikel 8. Alzo, dus dan wijst de Dordtse leerregels terug naar artikel 7. Alzo verkrijgen zij dit. Niet door hun verdiensten en niet door hun krachten, maar uit de genadige barmhartigheid van God. Artikel 8 is een vervolg op artikel 7. En dan wordt de aandacht gevraagd waarom de Heere zijn kerk bewaart. Waar ligt dan die grond in? Wordt nog eens even onderstreept. Waarom hij ze vasthoudt, waarom hij ze bewaart. En die grond ligt alleen in zijn voornemen. En daar ligt dan ook de vastheid in. Ze hebben in deze voorgaande artikelen het meer beschreven vanuit de beleving van de mens. Hoe de mens, hoe David dat beleefde, hoe Petrus dat beleefde. Met alle aanvechting, met alle strijd, met alle angst ook voor verlorenheid. Of zonde tegen de Heilige Geest. Maar nu gaan ze het bij God vandaan bekijken. Wat God doet en waarom hij dat doet. Artikel 8 zegt, het is niet door de verdiensten of de krachten van die mens, maar de genadige barmhartigheid van God. Daarom vallen zij niet uit het geloof en uit de genade. Daarom gaan ze niet verloren. Het zou wel zo zijn als ze aan zichzelf zouden worden overgegeven. Maar het kan vanuit God gezien ganselijk niet geschieden. Dus bij God vandaan kan een mens, kan een David, kan een Petrus nooit meer verloren gaan. Ze zeggen hier, als het aan die mens ligt, dan zou dat wel gebeuren. Dat kun je natuurlijk niet voorstellen als je in de eerste liefde bent. Als de Heer je door zijn Heilige Geest aanraakt, zijn liefde uitstoot in je hart, dan denk je, dat gaat nooit meer fout. Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. En dan kun je ook nog wel eens beloften aan de Heere doen. En dan zal ik nooit meer zondigen. Maar als je jezelf weer terugkrijgt. En als je je oude bestaan weer terugkrijgt. En als je verachtert in de genade. Hoe hoog je ook hebt gestaan. En hoe zeker je ook hebt gesproken. Maar al die voorgaande bevindingen, daar gaat het leven uit. En je kunt er niks meer van maken. En de voorbeelden daarvan zijn er in de schriftgemeente. We hoeven alleen maar bijvoorbeeld aan Simson te denken. Een Nazireer Gods, al vanaf de moederschoot af aan. Geroepen, uitverkoren, bekwaam gemaakt, voorzien van de kracht van de Heilige Geest, zoals geen mens ooit dat heeft ontvangen. Maar wat is er van hem terechtgekomen? We treffen hem op het laatst van zijn leven malende aan in de tempel van Dagon. En hij moet als een clown al die Dagon aanbidders vermaken. En als we denken aan de koning David, voordat hij koning werd althans, hij had de belofte van het koningschap, hij had de belofte van de Heilige Geest, hij was gezalfd. Meerderen hadden er getuigenis van gegeven dat zij hadden te geloven gekregen dat hij koning zou worden. Maar in het hoofdstuk waar we straks na de Pinksterdag weer verder gaan in de overdenking van David, dan is het eerste woord wat David zegt: ik zal nog één deze dagen in de handen van Saul omkomen. En hetzelfde geldt van Petrus. Toen hij naar buiten ging, toen dacht hij: het is kwijt en het is verloren. En ik zei al, die remonstranten die zochten altijd nog weer naar aanknopingspunten in de mens. Maar ik zie Simson daar als het ware voor me zitten, als de remonstranten hem oproepen en hem wijzen om te geloven, dan zegt Simson: maar hoe dan? En David wist ook niet waar hij die Heilige Geest vandaan moest halen. En Petrus kon het ook niet meer doen met die dingen die hij vroeger had beleefd. Dan is het altijd weer nodig dat God weer begint. Want hij wordt niet voor niets genoemd het begin en het einde. Als het aan hen lag, aan Simson, aan David, aan Petrus, dan was het verloren. Maar de Dordtse theologen die gebruiken dan dat woordje doch. Als het aan hen ligt, zou het ongetwijfeld geschieden. Doch, en dat is dat scharnier dat we in de Bijbel ook zo vaak tegenkomen. Nochtans, doch ten aanzien van God, kan het ganselijk niet geschieden. Terwijl nog zijn raad veranderd kan worden. Nog zijn belofte gebroken kan worden. Nog de roeping naar zijn voornemen zal kunnen worden herroepen. Nog de verdienste, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt kan worden. Gods raad zal eeuwig bestaan. God zal nooit één naam uit het boek des levens schrappen. Ook al hebben ze zichzelf dat waardig gemaakt. De goede herder zal nooit toestaan dat één van zijn schapen uit zijn handen gerukt zal worden. Dat heeft hij met een heilige eed aan zijn vader gezworen. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En dan wijzen de vaderen hier op het werk van Christus. Wat hij gedaan heeft. De verdiensten van Christus. Kan niet krachteloos gemaakt worden. Want hij heeft zichzelf gegeven. En zijn bloed, dat is het rantsoen. Dat is de vastgestelde prijs. En dat is afdoende gebleken. Hij heeft het geroepen. Het is volbracht. En dan is het ook volbracht. Niemand zal ze uit mijn handen rukken die gij mij gegeven hebt. Ik geef hun het eeuwige leven. Ook de voorbidding van Christus wordt genoemd. Daar waar Gods kerk biddeloos is geworden. Waar zij door hun eigen zonden hun mond gesnoerd hebben en geen fatsoenlijk gebed meer kunnen bidden, zelfs soms niet eens meer kunnen zuchten, daar is het de troost van Gods kerk. Alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En dan staat er in de grondtekst in de Hebreeënbrief zelfs het woordje eisen. Alsof hij altijd leeft om voor zijn volk te eisen. Hij mag op grond van zijn volbrachte werk aan God de Vader eisen. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat werk en de voorbidding van Christus is krachtig. Ze worden bewaard. Hij bewaakt ze. Als een kostbare schat liggen ze op zijn hart. En hij zal nooit toestaan dat een van de zijnen uit zijn handen wordt gerukt. Het ligt vastgemeend in het werk van de drie-enige God. Wat God de Vader van eeuwigheid heeft uitgedacht. Wat hij zich heeft voorgenomen. In de bekering van de zijnen. Wat de Heilige Geest heeft gedaan in de toepassing van het werk van Christus in het hart. Wat Christus zelf gedaan heeft. Aan het kruis. In zijn opstanding. En nu ook in de hemel. Dat blijft vast en onverbroken. Evenwel, het vaste fundament God staat. En heeft dit zegel. De Heere kent degenen die zijne zijn. En waar je door genade daar het oog op mag hebben. Dat God je kent. En dat God je ook blijft kennen. Want als God je kent, dan hoort God. En dan verlost God. Hij zal niet toestaan dat de poorten der hel zijn gemeente overweldigen. Maar gemeente, zoals gezegd, dat mag nooit tot zorgeloosheid leiden. En dat zal het ook niet. Dat gaat ook tegen het werk van de wedergeboorte in. Want juist dat brengt in hen een verlangen om in het spoor van Gods geboden te gaan. Dat vernieuwt hen krachtelijk tot een nieuwe bekering. Tot een voornemen om van nu voortaan bij het woord en bij de geboden van de Heere te wandelen. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Daar zal uw kind nooit bovenuit groeien, Heere, boven dit gebed. Aan de ene kant grijpt het zich vast aan uw trouw en aan uw genade, omdat Gij, o God, mij altoos redt. En tegelijkertijd dringt dat weer tot het hartelijke gebed. Ga mij met uw heilig voor. Wil mij voor struikelen bevrijden. Dat leert de zelfkennis, Heere, dat ze zichzelf nooit kunnen vertrouwen. En dat ze niet opgewassen zijn tegen de zonde. En tegen de wereld. En tegen de duivel. Heere, wilt u geven dat zij die uw genade mogen kennen, zorgvuldig en zuinig zijn op die genade. Omdat we bewaard worden voor dat vallen. Omdat we bewaard worden voor het zondige tegen licht en genade in. En Heere, geef dat als wij nog voor eigen rekening leven, dat we zien mogen dat genade inderdaad vrij is. En dat genade niet verdiend kan worden, maar dat het alleen een eenzijdig werk van u kan zijn. En dat we dan juist vanwege dat woordje genade toch ook moed mogen grijpen. Want als het genade is, en als hier dat eenzijdige werk van God zo wordt geonderwezen en benadrukt, dan houdt dat ook in dat het te verkrijgen is. Geef de Heere dat we daarom de vinger zullen leggen bij die woorden die Gij in uw woord zo welmenend spreekt, tot de einde der aarde, om zich tot u te wenden en behouden te worden. De vrijmoedigheid bij hen die uw genade leerden kennen, maar die zichzelf zo hebben tegengevallen en die zo in een winterse periode kunnen verkeren, waar alles zo dood en dor is, dat we moed mogen grijpen, Heere, uit uw onverbreekbare trouw. Ons mogen vastgrijpen aan de belofte dat Gij de poorten der hel uw gemeente niet laat overweldigen. Laat zo het woord van de prediking van deze dag met ons mee mogen gaan deze week in. Laat het ons tot onderzoek mogen aanzetten, tot overdenking, tot aanbidding, ook in de binnenkamer. En dat we het leven buiten onszelf in u, de Heer Jezus Christus, zoeken. Ga met ons mee naar huis. Bewaar ons op de onveilige wegen die op dit moment zo glad kunnen zijn. Wil ons voor ongelukken bewaren. Ons veilig thuis brengen. Bewaren voor een onverzoende dood, ook in de week die we begonnen zijn. Wilt u met de kinderen zijn die vrij zijn van school? Wilt u met hen zijn die elders hun verblijf hebben? Wilt u met ons zijn als wij nog aan het werk gaan deze week? Wilt u helpen en ondersteunen in alles? Bewaren voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. En zie op ons in uw genade, Heer, Heren. Ook als we als kerkenraad nog vergaderen en bezoeken doen, wilt u ons daarin ook met uw geest voorgaan. Schenk ons alles wat we nodig hebben, Heren. En doe ons het gezicht hebben op die overste lijst met een volleinde des geloofs. En doe ons een oog hebben op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Bewaar ons voor vleeselijkheid en voor zonden. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Het vijfde van 68. ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.